Hey, hallo, Gemma hier. Even een kort bericht voor we beginnen. Klimaatverandering, dat raakt ons allemaal en er is veel over te vertellen. Stervende vissen, te vroeg bloeiende bomen, ruimteparasols. Ook in Onbehaarde Apen besteden we veel aandacht aan een veranderende wereld door opwarming van de aarde. Een van de grote risico's voor Nederland is het vaker voorkomen van ontwrichtend extreem weer. Dat zorgt voor overstromingen en droogte. Hoe gaan we daarmee om? Daar gaat de splinternieuwe NRC-podcast Boven Water over, waar vandaag de eerste aflevering van verschijnt. Ik heb al een stukje mogen horen en de serie is niet alleen leerzaam, maar ook echt heel mooi, de moeite van het luisteren waard. En je vindt hem in onze gratis NRC-audio-app. Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een konijn dat in een zeepaard verandert, een luchtkasteel of nee, toch een zeilschip. Wie op zijn rug in het gras ligt en naar boven kijkt, hoeft zich nooit te vervelen. In schapenwolken en stapelwolken is altijd wel een fantasiewereld te zien. Wolken zijn vanzelfsprekend en tegelijkertijd ongrijpbaar en onbegrepen. Wat weten we wel en niet over wolken? En waarom is het zo belangrijk om te weten hoe ze zich gedragen? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Laura Wismans en Marcel Aandebrug.
Hallo.
Hallo.
Houden jullie van wolken of van onbewolkt?
Nu de laatste weken zoveel regent, hou ik best wel van wat minder wolken. Maar ze horen erbij, hè?
Ze horen erbij, ja. Het is inderdaad, we kunnen ons geen wereld voorstellen zonder. Allemaal weten we wat een wolk is. Vraag een kind om een wolk te tekenen en ja, er komt wel een herkenbare vorm op papier. Maar tegelijkertijd weten we er ook ontzettend weinig van. Als we even met de basis beginnen, van waaruit bestaat een wolk? Hoe vormt een wolk zich?
Ja, we hebben hier op aarde in onze atmosfeer een waterkringloop. En wolken zijn daar natuurlijk cruciaal in. Aan het oppervlak verdampt vocht. Die waterdamp die stijgt op, hoog in de lucht wordt het kouder. Die damp condenseert, vormt druppeltjes en die druppeltjes zijn samen een wolk. Het kunnen ook ijskristallen worden, hoe kouder het wordt in de lucht. En op een gegeven moment worden die druppels groter en zwaarder en regent het weer uit. Dat is heel in het kort de theorie over een wolk.
Ja, en wolken verschijnen en verdwijnen weer. Nou ja, wat je zegt, ze regenen ook vaak uit. Op het weerbericht wordt er aandacht aan besteed. Hè. Soms zie je ook van die mooie foto's die mensen dan hebben ingestuurd naar het journaal. Zijn wolken een typisch weerfenomeen in die zin dat ze kortlevend zijn en kortdurend? Of spelen ze ook een rol in op de langere termijn, dus in het klimaat?
Allebei. Ja, want het hele dagelijkse weer is natuurlijk erg afhankelijk van wolken. Dat wij gisteren allemaal zo nat geregend zijn, heeft zeker te maken met wolken. En dat is echt weer, nu. Maar wolken, de factoren die daarop van invloed zijn, zijn straling, temperatuur, vocht, aerosolen, dus deeltjes in de lucht.
Wind.
Wind, ja. En dat zijn echt natuurlijk ook dingen die op veel langere termijn spelen. En ook die veranderen onder invloed van klimaat. En daarmee verandert ook weer het wolkenpatroon. Dus het is op de korte termijn en de lange termijn.
Ja, dus het is een samenspel tussen heel veel factoren, zeggen jullie al. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende wolkenvormen. Nog los van wat voor dier of wat voor vorm je erin ziet. Hoe ver gaat die geschiedenis eigenlijk terug, Marcel? Van het naar de wolken kijken en het interpreteren van de wolkentaal?
Dan kijk ik even in het weerboekje wat ik hier heb meegenomen. En daar staat in het begin: de klassificatie van wolken werd in 1802 geïntroduceerd door Luke Howard. Een Brit, een apotheker die later scheikundige werd. En die heeft een indeling gemaakt. Indelen was toen erg in zwang. Linnaeus met zijn indeling van planten en dieren. Daar wordt ook vaak naar verwezen. Howard heeft dus ook een indeling gemaakt voor wolken.
Die ging ook op zijn rug liggen en een potlood en papier erbij?
Of? Misschien wel. Daar weet ik niet hoe die dat gedaan heeft. Maar.
Nee, en tot wat voor indeling kwam die?
Hij heeft een hoofdindeling van geslachten. Daar zijn er 10 van. En vervolgens heb je binnen die geslachten weer variaties. Zo worden ze ook genoemd.
Ja, dus dan dat zou je eigenlijk, net zoals je bij dieren geslachten hebt en dan ook verschillende soorten, heb je dat ook bij wolken dan weer.
Ja, je hebt inderdaad geslachten en dan als verfijning binnen de geslachten, soorten en variaties. En die overeenkomst met planten en dieren, die wordt vaak genoemd. Er is alleen één belangrijk verschil. Een paard blijft altijd een paard. Er wordt geen koe, maar een stratus kan wel een altostratus worden. Of een cirrus kan een, even kijken hoe... Nou ja, ze kunnen in elkaar overgaan.
En was die indeling dan alleen maar op vorm gebaseerd? Want dat lijkt me, hè, als jij op de grond je bevindt en je bestudeert de wolken, dat lijkt me het allerduidelijkste waarop je ze kunt onderscheiden.
Vorm inderdaad voorkomen, maar ook de structuur, de doorzichtigheid.
Ja. Hey, hij bedacht allerlei Latijnse namen. De cirrus noemde hij net al even, maar... Wij in de volksmond, ik noem niet per se, als ik aan mijn kind leer, kijk wat een mooie cirrus. Kijken, dat is een stapelwolk.
Nee, cumulus, cumulus is voor stapelwolk inderdaad. Cirrus is, dat worden dan meestal vederwolken genaamd. Omdat dat
veerachtig,
heel hoog in de lucht, van die veer. Van die
sluierbewolking ook,
ja,
toch?
Die is volgens mij wel lager.
Ah, kijk, nou ja,
is al meteen. Iedereen heeft het ook weer wat anders. Ik hoorde jullie net ook al even voor we de studio ingingen een gesprek over schapenwolken. En dat Marcel toch weer andere wolken als schapenwolken aanduidt dan jij, Laura.
Ja, hoog dus zitten ze ook weer. Ja,
dus wat dat betreft is die Latijnse benaming misschien wel wat, hoe zeg je dat, objectiever. Want jij hebt het net al even over de verschillende hoogtes van wolken, Marcel. Ik denk dat die Howard dat 2 eeuwen geleden nog heel moeilijk kon inschatten vanaf de grond.
Ja, dan weet ik niet precies hoe hij dat gedaan heeft. Ik heb het net nog even snel proberen op te zoeken. Wat ik tegenkom is dat het met het blote oog wel moeilijk is om in te schatten hoe hoog een wolk precies is. Dat je daar toch wel een meetapparatuur voor nodig hebt.
Ja, en inmiddels weten we daar natuurlijk dan wel wat van. En
zeker.
Hoe moet ik me dan die verschillende geslachten die je noemt, ben ik wel benieuwd naar welke dat zijn en hoe die zich tot de verschillende hoogtes verhouden?
Het zijn er dus 10. De hoge wolken, boven de 6 kilometer, dat is dus cirrus, cirrostratus en cirrocumulus. En dan heb je middelbare wolken tussen 2 en 6 kilometer. Altocumulus, altostratus en nimbostratus. En de lage wolken onder de 2 kilometer, cumulus, stratus en stratocumulus.
En toen jij het woord nimbostratus zei, toen had ik meteen al zo'n regengevoel. Klopt dat?
Nimbostratus is de typische regenbui. En dat is ook de wolk die echt met de somberheid van het weer. Als mensen over shitweer praten of een beetje associëren het weer met depressie.
Een lekkere januaridag.
Ja, dan hebben ze het meestal over een nimbostratus. En dan heb ik er nu 9 genoemd. Dan is er nog eentje die zich over meerdere niveaus uitstrekt. En dat is de wat bij de Cloud Appreciation Society, is een prachtige vereniging die heel enthousiast is over wolken en ook prachtige foto's op de site heeft, ga het vooral zien.
Ik ben fan op Facebook van hen.
Ja?
Volg ze op Instagram.
Die noemt dit de King or the Queen of Clouds en dat is de cumulonimbus. Dat is de typische onweerswolk.
En hoe ziet hij eruit?
In de vorm van een aanbeeld.
Oh ja, precies.
En die zie je ook wel echt zo torenen, toch? Dat is altijd, ik met mijn onweerangst heb al op jonge leeftijd goed geleerd om die te herkennen. En altijd als je echt zo'n imposante toren inderdaad die aanbeeldvorm ziet komen, dan zorg dat je wegkomt. Of juist dat je gaat kijken als je van onweer houdt. Ja, en wat je net zegt, nimbostratus is dus die depressieve regenwolk. Stratus algemeen, dat is ook een beetje een dikker wolkendek, of niet?
Een laag, ja, inderdaad. Een wolkendek. Ja,
ja en cumulus, zijn dat dan meer de schapenwolken? Wat je daar ook onder verstaat?
Stapelwolken. Dus...
Maar wat meer de
toefjes, de wattenachtige toefjes eigenlijk.
Ja, zoals ik een wolk zou tekenen, ik kan het nu, ja, dat zien ze thuis natuurlijk niet, maar dan teken ik het zoals een schapenvacht met allemaal verschillende lobben. En dat is voor mij dan...
Dat is dan een typische cumulus. Ja. En daar zegt op de site van de Cloud Appreciation Society, daar schrijven ze, If you've never spotted a cumulus cloud, then you need to get out more.
Ja, dat, of naar boven kijken, want dat is dus ook wel interessant.
Of naar boven kijken.
Liggen jullie nog wel eens op je rug in het gras naar boven te kijken?
Nou, steeds minder. Toen we deze podcast aan het voorbereiden waren, dacht ik, joh, wanneer keek ik nou veel naar de lucht? Nou, toen ik vroeger veel in een zeilbootje zat en toen ik als jonge student uit het raam keek. Want toen de smartphone er nog niet was. Die smartphone, dat is niet per se... Ja, je kunt wel heel mooi het Instagram-account van de Cloud Appreciation Society volgen. Maar voor het kijken naar de wolken heeft dat toch veel slechts gedaan, vrees ik.
Ja, jij bent niet zoals ik, dat je af en toe snapshots van de lucht maakt als je een mooie wolk ziet? Of?
Ja, als ik aan het wandelen ben, dan kan ik me echt wel verbazen over de schoonheid van... Van de wolkenlucht, ja.
Nou, het is januari. Ik neem dit mee als goed voornemen.
Ja, meer naar boven kijken.
En verbazing, bedoel, ook weer de Cloud Appreciation Society zegt ook nog over die cumuluswolken. The little ones are scary only when they take the form of David Hasselhoff.
Oh, ja, de Baywatch-ster, ja, die heb ik ook al lang niet meer gezien, moet ik zeggen.
In de lucht.
Hey, maar, ik wil nog een leuk feitje, want wat bij wolken, soms zie je een wolk en denk je, hey, die heeft zo'n scherp afgebakende rand. Dan bestaat die voornamelijk uit water. Terwijl als je niet zo goed ziet waar een wolk begint of eindigt, dan zit er heel veel ijs in de wolk.
En als er veel ijs in de wolk zit, betekent dat ook automatisch het wordt gaat hagelen? Of dat hoeft niet?
Nee, helemaal niet. Heel veel bewolking blijft hangen of verdwijnt op een andere manier. Of het smelt en dan gaat het alsnog regenen. Dus nee, veruit de meeste wolken bestaan voor een heel groot deel uit ijs.
In mijn hoofd zou ik gevoelsmatig denken van, ijs... heeft scherpere randen, dus ijswolken hebben ook scherpere randen, maar het is juist andersom.
Nee, het zit hem in het reflectieve vermogen. Dus ijskristallen zijn vele malen groter dan de druppeltjes die wolken vormen. Ook het is één regendruppel, denk je dat dan in de lucht hangt, maar nee, het is echt vele, vele, vele malen kleiner zijn de condensdruppeltjes die in een waterwolk zitten. En die reflecteren meer en doordat die zo scherp reflecteert, krijg je zo'n scherpe rand.
Oh ja.
Oh, dat doet me al op een andere manier omhoog kijken. En is er ook al een soort app waarmee je wolken kunt herkennen, waarbij ze bijvoorbeeld zeggen, dit is een ijswolk of een waterwolk of dit is een cumulus of een stratus?
Nou, een app weet ik niet, maar op de site van de Cloud Atlas is een enorme bibliotheek aan wolkenfoto's die zijn ingestuurd. En daar zit ook een herkenningsdingetje overheen. Je kunt ook verschillende foto's met elkaar vergelijken en zo daar. Dus, je kan wel een beetje zo'n herkenningsding doen. Ja.
Obsidentify?
Oké.
Ja, want dat is inderdaad wel weer grappig dat gewoon verschillende wolken van dezelfde soort kunnen toch nog wel uiteenlopende vormen aannemen. Terwijl verschillende individuen van dezelfde hertensoort, die lijken dan misschien wat meer op elkaar. Goed, dat is mijn biologische interpretatie weer. Als jullie het zo omschrijven, denk ik, nou, dat is nog best wel behapbaar. Zeker met zo'n wolkenherkenningssite erbij. Maar tegelijkertijd weten we dus ook nog een hele hoop niet over wolken. Terwijl jullie net al wel kort aanstipten, wolken zijn juist ook met het oog op klimaatverandering ook heel belangrijk om beter te begrijpen. Kunnen jullie daar nog wat meer over vertellen?
Ik noemde net al eventjes een aantal factoren die van invloed zijn op wolken. Maar neem straling, dat is de straling van de zon die de aarde bereikt. Dat is nogal belangrijk voor de warmte op aarde. Zo'n regenwolk die goed reflecteert, die reflecteert dus meer zonlicht dan zo'n ijswolk. Het maakt dus uit hoeveel regen en hoeveel ijswolken er zijn. Neem temperatuur. Als de aarde opwarmt, we hadden net heel kort even over die waterkringloop. Als het warmer is, dan verdampt er meer water. Vanaf het oppervlak. Dus het maakt uit hoeveel water daar kan verdampen en in een wolk terecht kan komen. En hoe snel ook. Er zijn heel veel variabelen die ook op die lange termijn dus aan het veranderen zijn. En daar hebben wolken heel veel invloed op.
En daar proberen klimaatwetenschappers nu op het moment meer grip op te krijgen.
Ja, natuurlijk al decennia lang.
Maar ik herinner mezelf bijvoorbeeld, ik heb gewoon meer dan 10 jaar geleden ook wel eens een stuk geschreven over wolken en klimaatmodellen. En wat ik me ervan herinner is dat echt de grootste onzekerheid nog in die modellen was.
Ik heb gesproken heel uitgebreid met 4 wetenschappers van de atmosfeer- en klimaatgroep van de TU Delft. En de meeste daarvan, die zaten ook al tientallen jaren, waren al betrokken betrokken bij de faculteit. En ja, zij vertelde dit ook. De onzekerheid is heel groot. Je leest het trouwens ook terug in de rapporten van het IPCC. Maar de onzekerheid over wolken neemt gelukkig wel af. We leren absoluut bij. Maar nog steeds vormen wolken en de interactie met elkaar en met de rest van de waterkringloop vormt een grote onzekerheid.
Ja. En waar worstelen we dan precies mee? Zeg maar, hey, je zegt net al van je moet bijvoorbeeld weten over de verdeling tussen ijs- en waterwolken. Dat is een van de vragen dan die nu speelt. Maar wat zijn nog andere?
Ja, eigenlijk op heel veel niveaus is er veel onduidelijkheid nog. Je moet je voorstellen, wolken zijn voortdurend in beweging. En die beweging vindt plaats op het allerkleinste niveau. Echt van microdruppeltjes water en vocht in wolken die bijvoorbeeld condenseren op hele kleine stofdeeltjes. En hoe gaat dat samen? Hoe interacteert dat met elkaar? Tot op het hele grote niveau, hoe organiseren wolken zich? Dat kun je met satellieten vanuit de ruimte bekijken. En aan alles daartussenin zit er allemaal beweging. En ook al die factoren die ik steeds net noem, straling, temperatuur, vocht, aerosolen, wind, die hebben allemaal op al die niveaus invloed. Dus ja, je kunt je voorstellen dat er dus nog best wel veel onzekerheid is. Ook omdat ze allemaal samenhangen.
En als we dan naar dat microniveau kijken, is er dan een voorbeeld van te geven van op waarin kun je dat dan zien, die moeilijkheid?
Nou, bijvoorbeeld in hoe extreme buien zich gedragen en hoeveel regen daaruit naar beneden komt. Kijk, de standaardregel is bij iedere graad opwarming kan de lucht 7% meer waterdamp bevatten. Maar als je kijkt naar die kortdurende, hele heftige regenbuien, die komen veel hoger uit. Die regenen dan bijvoorbeeld bij 1 graad opwarming 14% meer water uit.
Ja, dus ze volgen helemaal niet de logica
zou
van
je,
die 7%.
Zou je denken, maar dan is het idee, in deze korte tijd wijkt het enigszins af van de theorie, maar op grotere schaal klopt die 7% nog wel, maar voor die kortdurende hevige bui is het eventjes meer, maar als je dan weer op grotere schaal kijkt, dan vervolgens is het de theorie nu dat het dan wel weer langer duurt voordat een wolk zich weer heeft opgeladen. Dat die weer kan gaan regenen.
Ja, schaalniveau is daar heel belangrijk bij. Ja. Goed, maar daar heb je als argeloze fietser of wandelaar heb je daar dan
heb je helemaal
niet
niks aan?
Zoveel nee. aan. Maar het is wel interessant om te zien dat ook daar weer wat Laura net zei.
Maar dit is zo'n gedrag dus inderdaad wat onder invloed van opwarming verandert.
En Laura, ik hoorde jou net ook iets zeggen over de interactie met deeltjes waarop de druppels dan condenseren. Dat, als ik me goed herinner, is dat bij wolken altijd om een wolk te vormen zijn er altijd minuscule deeltjes nodig, toch? Waarop de druppels kunnen condenseren.
Condensatiekernen, ja.
Condensatiekernen.
Kijk, een van de redenen waarom best wel lang niet heel goed zichtbaar was dat klimaatopwarming aan de hand was, is omdat er best wel veel uitstoot van aerosolen was, dus uitlaatgassen en zo bijvoorbeeld. Dat maskeerde best wel de opwarming, omdat daardoor meer wolkenvorming was en er meer straling, of minder straling het oppervlak, het aardoppervlak bereikte bijvoorbeeld. Vervolgens werd de lucht schoner en toen bleek dat er dat er veel meer straling het luchtoppervlak of het landoppervlak bereikt. Dan wil ik hier absoluut niet pleiten voor meer luchtvervuiling. Nee. Maar wat bijvoorbeeld maakt dat nu bijvoorbeeld heel interessant wat er in India het komende decennium bijvoorbeeld gaat gebeuren. Waar nog vrij veel luchtvervuiling is. En waar het als dat daar ook schoner wordt, dan zijn mensen wel heel erg benieuwd wat voor een invloed dat gaat hebben op hoe warm het gaat zijn op aarde. En nou ja, denk ook aan in India is het probleem met droogte al best wel groot.
Ja, en als je dan de reflectieve kracht van wolken ook nog zou verliezen, dan
ja, Maar een ander mooi aerosolenvoorbeeld zijn bijvoorbeeld ook is zichtbaar bij schepen die over de oceanen varen. Boven oceanen hangt veel van die stratocumulusbewolking. En als daar dan een schip onderdoor vaart, die dus ook kleine deeltjes uitstoot in de uitlaatgassen, dan zie je daar lichte strepen in de bewolking ontstaan. Dat verdwijnt op een gegeven moment ook weer, omdat je dan omdat het schip weer verder vaart natuurlijk. En dan wordt de stratocumulus weer heel gewoon. Maar ze begrijpen niet precies wat daar gebeurt. Je denkt meer deeltjes in de atmosfeer. Dus de druppeltjes worden kleiner. Want ze hebben meer condensatiekernen om zich rond te vormen. En dus ligt de wolk een beetje op. Maar hoe precies die interactie werkt en hoe lang zoiets blijft bestaan en al dat soort vragen, die zijn nog niet goed.
Maar daar wil ik nog wel even op inspringen. Want ik heb een van de mensen die jij hebt gesproken, Pia Siebesma, die heb ik een paar jaar geleden ook gesproken over, namelijk dat er tijdens de coronatijd opeens leek dat er veel meer zonnestraling, de lucht blauwer was en dat er meer zonnestraling in het aardoppervlak bereikte. Wat ik toen van die aerosolen heb geleerd, is dat die ook allerlei verschillende componenten hebben, die uitlaatgassen die dan vervolgens in de lucht komen en condensatiekern kunnen worden. Je hebt bijvoorbeeld sulfaatdeeltjes, dat zijn degenen die het zonlicht reflecteren, maar je hebt ook roetdeeltjes.
Ja, die zijn zwart.
Die zijn zwart, die absorberen het zonlicht. Dus als je heel veel roet hebt, dan wordt de wolk als het ware, die warmt op en die smelt gewoon weg.
Ja.
Dus wat jij zegt van die boot, ik moest daar even aan denken, je dan van die lichte strepen in de wolk krijgt. Misschien is het dat wel.
Want wat ik zit nu ook te denken, als je een grijze gletsjer hebt, die smelt ook sneller weg dan een witte gletsjer. Ja. En dat is dan hetzelfde effect.
Hetzelfde effect.
Licht absorberen, licht reflecteren.
Het is gewoon een mooi voorbeeld van hoe je ziet hoe ingewikkeld de relatie tussen aerosolen en wolken. En dan hebben we dit gaat echt op het allerkleinste niveau binnen die wolk. Die microfysica is dit.
Ja, want die strepen die jij omschrijft van die schepen, dat zijn dus echt strepen binnen de wolk. Niet zoals vliegtuigstrepen die je afzonderlijk los in de lucht ziet. Maar
dat is natuurlijk wel hetzelfde effect.
Ja.
Je ziet zeg maar wat er gebeurt in die wolk als er zo'n schip onderdoor vaart, is dat er meer condensatiekernen zijn en dezelfde hoeveelheid water, die verdeelt zich over meer druppeltjes. Waardoor, dat hebben we in het begin al gezegd, waardoor die reflectiever wordt. En daardoor komt er zo'n lichte streep in die bewolking.
Ja, oh, ik ga ook. Nou, daar hebben ze vast op de Cloud Atlas ook wel foto's van, want ik ben nou wel benieuwd
bij
hoe
NASA.
Het eruit ziet.
Je kunt dit dus NASA observeren vanuit de ruimte. Dus vanuit NASA heeft daar heel mooie voorbeelden van.
Nogmaals, de World Meteorological Organization, die komt ook af en toe met nieuwe wolken, want we hebben dus ook een nieuwe wolk te danken aan de mens.
Dus geen nieuwe geslachten, maar echt nieuwe variaties. Waar
nieuwe
je
variaties. Ik noemde Cirrus homogenitus. Dat was in augustus 2021 de Cloud of the Month bij de World Meteorological Organization. En dat is een wolk die achter een vliegtuig ontstaat, dus in die condensatie trail, zou ik maar zeggen.
Ja, dus dat zijn zelf dan niet de wolken, maar daarin ontstaat dan echt een wolk.
Dus je hebt van die uitlaatgassen van het vliegtuig, daar condensatiekernen en dan krijg je een effect. Ja, je moet het plaatje zien. Het is echt wonderbaarlijk mooi om te zien. Een soort van regenboog-effect, maar dan ook nog gevederd. Heel, heel mooi.
We leren dus nieuwe wolkenvariaties kennen, maar leren we ook echt bij over wolken? Wat zijn nieuwe inzichten bijvoorbeeld nog?
Nou, niet helemaal nieuw, maar natuurlijk met het beter worden van de technologie om wolken te observeren en om modellen te maken, leren we heel veel bij. Bijvoorbeeld dat voorbeeld wat Marcel net noemt van die procentuele toename van extreme buien. Dat meten we natuurlijk gewoon en daar worden we beter in. Een heel mooi voorbeeld wat Herman Russenberg, de hoofd van de atmosfeergroep in Delft, noemde. Hij doet al zijn hele carrière onderzoek met observaties. Dus hij kijkt echt. En Een van de verrassende inzichten die hij in de afgelopen 20 jaar opdeed bijvoorbeeld, was dat er op een gegeven moment kwamen er nieuwe, betere wolkenradars. Met een wolkenradar kijk je eigenlijk in de wolk. Dus nou, nu kijken wij vanaf de grond, als ik omhoog kijk, kijk je tegen de buitenkant van de wolk aan. Maar hij wil natuurlijk weten wat er in die wolk gebeurt, om echt die microfysica onder de knie te krijgen. En hij zei, ja, eerder dacht ik altijd dat gewoon zo'n wolk, zo'n fluffy geval wat je vanaf de grond ziet, dat de ijs- en waterdeeltjes een beetje door elkaar heen zaten. Maar op een gegeven moment werden de radars beter en zagen we dat ze een soort laagjes vormden in de wolk. Dus dat een ijslaag en een waterlaag werd afgewisseld. En soms zaten er zelfs meerdere waterlagen in een wolk. En helemaal opvallend, zei hij, is dat dat ook bijvoorbeeld boven het Arctisch gebied gezien is. Waar het dus steen en steenkoud is.
Zit er alsnog een soort sandwich eigenlijk van water en ijslagen?
Ik kreeg meteen het gevoel van een Engels dropje vormen.
Ja, maar... ja, ik zie allemaal etenswaren nu.
Maar inderdaad, maar dus zelfs als het heel koud is, blijft zo'n waterlaag bestaan. Maar waarom dan, zei hij. Nou ja, dat zijn echt van die vragen die je eerder niet eens kon adresseren. Maar nou ja, als je betere vragen kan stellen, kan je ook betere antwoorden vinden. Dus het observeren gaat steeds beter.
Ja, betere technologie dus ook. Ja. Betere computers misschien ook.
Ja, zeker. Dat is die andere kant. Want zeker voor klimaat ook zijn modellen en ook wolkenmodellen van enorm belang. Daarmee worden... reken je eigenlijk situaties in de atmosfeer door. Heel veel van die modellen die rekenen op bijvoorbeeld een raster van 100 kilometer. Dus over de hele aarde heb je een horizontale verdeling van 100 kilometer.
Dat hokjes.
Is, ja. Hokjes, ja, sorry. Ja, hokjes van 100 kilometer. Dat is vrij normale resolutie nu. Maar dus de allerbeste computers nu, die kunnen ook op 1 kilometer rekenen. Dat zijn er dan echt een handvol computers ter wereld die dat kan. Echt supercomputers. En dan nog de beste. Maar over een jaar of 5 is dat alweer veel normaler. Er zijn nog steeds supercomputers die dat kunnen doen, maar misschien wel een stuk meer. En de beste supercomputers kunnen dan weer nog een kleine raster misschien wel doen.
En dat is voor de wolken juist gunstig natuurlijk, omdat die op kleine rasterschaal... Ja, of ik vind dat ook moeilijk in te schatten vanaf de grond trouwens, hoe breed een wolk is, maar dan...
Ja, een van de andere onderzoekers, Stefan de Rode, die zei ook van vergeet de verticale resolutie niet. Want daar rekenen ze nu dan... Met 100 tot 300 meter in de onderste kilometer van de atmosfeer. Nou, hij doet onderzoek aan die laaghangende bewolking. En hij zei, ja, die 100 meter, dat klinkt heel fijnmazig, maar de processen in die laaghangende bewolking, die spelen zich af op 10 meter. Mm. Ja, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk om dan zo'n proces te vangen in een model. En ja, ook weer omdat alles is van elkaar afhankelijk, alles hangt samen, dus verdamping en temperatuur bijvoorbeeld hangt heel erg samen, neerslag hangt heel erg samen met hoe een wolk eruit ziet. Van plek tot plek verschilt dat ontzettend. Een van de grappen die daar aan tafel werd gemaakt was, het lijkt soms wel een doorfluisterspelletje, wat je kent van de basisschool, waarbij aan de ene kant van de rij een zin erin wordt gestuurd. Ja, en aan het einde van de rij komt er iets heel anders uit. Dat is ook wat er bij die modellen gebeurt. Omdat,
en bij wie het dan precies is misgegaan, weet je ook niet. Of bij iedereen een klein beetje.
Ja, precies. Ja,
ja, maar dat is dus ook wel wat je zegt van we hebben dan steeds meer rekenkracht met die supercomputers, maar tegelijkertijd gaat er zo'n massa aan informatie in. En het is ook een beetje op goed geluk, heb ik het idee van, oh, we moeten die parameter en die moeten we er allemaal ingooien. Maar
ja, goed geluk. Nou, goed geluk. Ik geef je aan. Oh,
we zijn Delftse wetenschappers, zo bedoelde ik het niet. Ja.
Nee, we zijn echt wel flink opgeschoten hoor. Als je kijkt naar het IPCC-rapport van 2013 en het laatste IPCC-rapport van 2021, dan zijn we echt wel vooruit gegaan. Kijk, je wil natuurlijk graag weten wat het klimaat gaat doen, hoe ver de opwarming doorgaat. Als wij broeikasgassen in de atmosfeer blijven brengen, wat gebeurt er dan met de opwarming? Hoe erg wordt die?
Ja, en wat betekent het voor de neerslag en zo? Echte effecten, die extreme buien waar we het net over hadden. Dat gaat niet per se over de argeloze fietser, maar meer over overstromingen.
Mm. Precies, modderstromen, landverschuivingen, noem maar op. Dus je wil dat wel heel graag preciezer weten. En daar zijn we ook in opgeschoten. Kijk, een van de grote vragen was natuurlijk, wat gebeurt er met de wolken als het opwarmt? Nou, inmiddels is wel duidelijk dat er een zo wordt het een positieve feedback, is een positieve terugkoppeling. Dat wil zeggen dat de wolken op zo'n manier veranderen dat ze de opwarming nog eens verder versterken. Mm. Want wat gebeurt er onder andere? Wat zien ze? Wat hebben ze gezien de afgelopen 20 jaar? De hoge wolken die worden bijvoorbeeld hoger. Dat wil zeggen, als ze hoger worden, dan komen ze aan de bovenkant in kouder gebied terecht. Daardoor stralen ze minder warmte uit naar de ruimte. Blijft er dus meer warmte gevangen. Dus dat houdt warmte vast.
Ja, dus alle reflectie ten spijt hebben ze netto toch een opwarmend effect dan?
Dat is een extra opwarmend effect. In de subtropische oceanen, daar vermindert de bewolking.
Dat is de laaghangende bewolking,
dat is de,
toch?
Ja, ook, dan moeten we eerst nog vertellen. Er is een verschil tussen laaghangende en de hoge bewolking. Namelijk, ja. Het is misschien een beetje tegenintuïtief. Maar de lage bewolking, die reflecteert vooral het zonlicht.
Dat zijn dus ook meer waterwolken.
Ja. Dat zijn die stratuswolken uit die 0 tot 2 kilometer ja. die in het begin...
Die mooie zeepaardjes waar je naar keek. Ja.
En de hoge wolken, dat worden dan ook wel broeikaswolken genoemd. Die houden de warmtestraling die vanaf de aarde naar boven komt, die houden ze vast en sturen ze ook weer deels terug naar de aarde. Dus die houden de warmte vast.
Ja, en dat zijn dus die cirruswolken, die windveren waar we het in het begin over
precies.
hadden. Ja,
precies. Nou, en die, wat ik net zei, die hoge wolken, die worden dus hoger, waardoor ze minder warmte naar de ruimte gaan uitstralen, waardoor ze extra warmte vasthouden. Dus dat versterkt de opwarming. In de subtropen boven de oceanen hebben ze gezien dat de lage bewolking vermindert. Dus dan heb je minder de reflectie van het zonlicht verminderd.
Ja, dat zijn die echte waterwolken, die mooie zeepaardjes waar je maar naar kan kijken.
Dus dat is ook een extra versterking van de opwarming. En dan heb je ook nog een tegenwerkend effect, namelijk bij de... met name bij in het Noordpoolgebied volgens mij, in ieder geval op hogere breedtegraden, zien ze dat er meer waterwolken komen in plaats van ijswolken.
Maar dat is niet per se slecht.
En dat is, nou ja, dat remt de opwarming. Maar alles bij elkaar genomen...
Ja, precies.
Is het dus netto...
Toch een opwarmend effect.
Door de opwarming veranderen de wolken zo dat ze de opwarming nog eens extra versterken.
Nou, en de vraag kan je misschien dan bedenken, hoe zeker weten we dit dan als we net hebben gezegd dat zoveel dingen nog onduidelijk en onzeker zijn?
Ja.
Daarover zeggen ze, die onzekerheid is gehalveerd in de laatste 10 jaar, zeg. Dus
precies.
Dat is op zich dus het signaal dat dit inderdaad gaande is, dat wordt duidelijker en sterker.
En dat zie je ook terug in cijfers, want een belangrijke graadmeter is wat ze noemen de Climate Equilibrium Sensibility. En dan rekenen ze uit, als de broeikasgasconcentratie in de atmosfeer zou verdubbelen ten opzichte van wat die pre-industrieel was, hoeveel zou het dan opwarmen? En dat was voorheen een vrij grote range van 1,5 tot, weet ik wat, 5 graden.
Die onzekerheid.
En die range is nu, is nog steeds onzekerheid, maar die is nu kleiner. Die ligt nu tussen de 2 en 4,5 geloof ik.
Ja.
Met de centrale verwachting van een opwarming van 3 graden.
Ja.
En dat bereiken we volgens de huidige uitstoot... ergens binnen de 50, 60 jaar.
Nou, en dat brengt me bij een volgende vraag. Want we begrijpen de wolken dus steeds beter. In ieder geval de mensen in Delft begrijpen de wolken steeds beter. De invloed en de interactie met het klimaat. Maar is er dan niet ook een manier om die wolken op de een of andere manier te modificeren? Ik herinner me iets van Olympische Spelen in China, waar ze wolken met behulp van zilverjodiden plaatselijk lieten uitregenen, zodat de
zodat
Spelen...
Zodat het maar niet regende boven
dus
het stadion.
Is er dan niet op die manier ook nog een beetje... hoorden we net van Marcel zelfs nieuwe wolken maken, bedoeld of onbedoeld. Wordt daar al mee geëxperimenteerd?
Ja, zeker. Of eigenlijk al sinds zo'n ander beroemd voorbeeld van weermodificatie, zoals dit dan genoemd wordt, is ook in de Vietnamoorlog probeerden de Amerikanen de moesson op bepaalde plekken langer te laten duren, zodat wegen langer onbegaanbaar bleven. Dus die wilden dat het meer ging regenen op bepaalde plekken.
Hoe deden ze dat, weet je dat?
Ook weer op deze manier regenwolken maken, deeltjes in de lucht spuiten. En eigenlijk is dat ook weer wat je ziet gebeuren bij die schepen die onder een wolkendek doorvaren. Hè? Daarmee worden de wolken, die strepen, dat zijn reflecterende strepen. Dus ja, de gedachte is zeker opgekomen. Kunnen we niet zorgen dat we meer reflecterende wolken kunnen maken? En dat is zelfs die techniek die heet Marine Cloud Brightening. En daar wordt zeker onderzoek naar gedaan. Sterker nog, in Delft hebben ze eind vorig jaar een samenwerking met Cambridge gestart. Om echt met het doel ook om te kijken wat eventueel marine cloud brightening voor het klimaat zou kunnen betekenen. En daarbij gaan ze dan dus, Cambridge die gaat kijken van hey, zouden we misschien, of welke techniek is er allemaal nodig om, nou ja, zoals het dan werkt, je spuit zoutdeeltjes uit het zeewater omhoog. Dat zijn dan condensatiekernen waar rondom die druppeltjes zich kunnen vormen. Dus wat er in die uitlaatgassen van die schepen met vieze uitlaatgassen gebeurt, kun je ook met zoutdeeltjes bijvoorbeeld doen, die al uit de oceaan komen. En kun je op die manier door meer kleine druppeltjes, door gedwongen meer kleine druppeltjes te laten vormen, kun je op die manier de wolken witter maken, waardoor ze meer reflecteren. Je zou denken dus van wel, want je hebt het al gezien bij die scheepsuitlaten. Maar wat onderzoekers die aerosolen en wolken onderzoeken toch wel verrassend vonden, is dat als je zoiets kortdurend doet bij schepen, heb je dat effect, is dat heel zichtbaar. Maar als je het langdurig doet, dan heeft het misschien wel een ander effect. Het kan namelijk ook zo worden dat de wolk dunner wordt. En dan heb je een averechts effect.
Ja, dan heb je een beetje wat je zegt, dat netto negatieve effect waar Marcel het net over heeft, dat wordt dan nog erger.
Ja, maar dat moet je dus wel weten. Ja. Voordat je hier eventueel aan als laatste strohalm zou kunnen aangrijpen, moet je wel echt weten wat dit eventueel voor kans heeft. Dus in modeluitkomsten waar ze dit helemaal doorrekenen, in het allerbeste geval kun je de hele opwarming teniet doen door heel actief hiermee aan de slag te gaan. Maar in het slechtste geval vererger je de boel alleen maar.
En doen ze...
Want ik weet dat bij Great Barrier Reef hebben ze dat ook als een van de opties. Want Great Barrier Reef heeft veel last van de opwarming van het water en ook de verzuring.
Ja, bij Australië.
Dus dat is er slecht aan toe, het rif. En ze zijn allerlei dingen aan het uitproberen om het rif te beschermen. Ook inderdaad met die marine cloud brightening.
Zodat minder straling het wateroppervlak bereikt.
Ja.
Ja.
Ja, maar goed, als het averechts werkt, dan is het...
Nou ja, maar daarom moet je het onderzoeken. Dus wat ik zei, Cambridge gaat dan onderzoeken welke techniek hebben we nodig om dit te kunnen doen. En het aandeel van Delft in het onderzoek is om echt het effect op die wolken te onderzoeken.
Maar doen ze dat ook in een lab? Het lijkt me zo heerlijk dat je echt een wolkenlab hebt. Dat je zegt, nou geef mij van... Nee, maar...
Dit ga je dan dus op de oceaan doen.
Oh ja, de hele wereld is het lab van wolkenmakers. Ja. Nee, want er is wel zo'n kunstenaar, wolken in kleine ruimtes nabootste. Ja. Maar goed, dat was dan meer voor het mooie dan echt voor het wetenschappelijke. Maar ze gaan dus nu inderdaad echt gewoon vanaf de oceaan kijken.
Het begint natuurlijk heel klein. Zover zijn ze nu nog niet. Maar ik begreep is wel ook het doel om ook veldexperimenten te gaan doen. En dan moet je dat natuurlijk doen op een plek waar het ook zin heeft.
Ja, je had het net over een kunstenaar die wolken maakte. Er is ook nog die wilde ik toch nog even noemen. James Morrison, een Schotse landschapsschilder. En die schildert wolkenpartijen. Dat is echt geweldig.
Oh, ze zeggen altijd dat toch de Hollandse meesters er zo goed in waren. Ja. In die Hollandse luchten.
Ja, dat ook.
Maar dit huisdaal is er heel beroemd
James
door.
Morrison is een hedendaagse Schotse landschapsschilder.
Oh, dus de Cloud Appreciation Society die zal misschien zijn schilderijen ook af en toe wel in de spotlight zetten.
Ja, het zou kunnen.
Of in Nederland kun je gewoon naar het Rijksmuseum of het Mauritshuis gaan en een Ruisdaal bekijken. Die was er ook heel goed in. En een paar jaar geleden is een nieuw observatorium geopend en dat heet ook in Nederland. Dus op verschillende plekken in Nederland is vernieuwde apparatuur neergezet en zo. En dat heet ook het Ruisdaal Observatorium naar de mooie wolkenschilder.
Als eerbetoon. Maar Naar het museum is een hele goede tip. Maar ik zeg ook gewoon naar buiten. En toch weer lekker als van ouds zonder smartphone misschien op onze rug liggen. En naar de
podcast
wolken kijken.
Luisterend.
Podcast luisterend. Ja, want de wolken zelf maken toch geen geluid. Behalve als er regen uitkomt. Nee, maar dank jullie wel Laura Wismans en Marcel Aandebrug voor deze prachtige aflevering. Ik ga in ieder geval naar dezelfde wolken weer met heel andere ogen kijken. En ik zie er nu misschien dan geen zeepaarden of zeilschepen meer in, maar wel hele fascinerende en belangrijke verschijningen. Dank ook Else van Driel voor het maken van deze aflevering en aan het Dudok Kwartet, van wie je nu de muziek hoort. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!